En actie.
En actie. Wilt u allemaal gaan zitten, alstublieft?
Ja.
Wilt u allemaal even plaatsnemen, alstublieft? Nou, dan gaan we beginnen. Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze oordeelsvormende raadsvergadering. Welkom aan de raad, aan het college en de mensen die thuis live meekijken. We vervolgen de oordeelsvormende raadsvergadering van dinsdag 29 november en we bespreken de overgebleven raadsvoorstellen. Het gaat over regionaal project De Groene Zone Isoleren. Het gaat over het vaststellen van de actualisatie van de financiële beleidsnota's. Het vaststellen van de lezersverordening 2023 en het vaststellen van de verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening. Er worden in de oordeelsvormende raadsvergadering geen besluiten genomen en in deze raadsvergadering gaan we met elkaar in gesprek en in debat en vormen we een oordeel over de onderwerpen en de voorstellen die op de agenda staan. Daarmee bereidt de raad in deze raadsvergadering de besluitvormende raadsvergadering van 20 december voor. Dan worden de raadsvoorstellen die vandaag worden behandeld, daar worden dan besluiten over genomen. Senior Veldhoven mag net als op 29 november als eerste spreken. Het is een openbare raadsvergadering die voor iedereen live te volgen is. Er worden audio- en videoopnames gemaakt die rechtstreeks worden uitgezonden via Omroep Veldhoven en via de gemeenteraad.veldhoven.nl. Deze blijven beschikbaar via het openbare raadsinformatiesysteem. En er is een afmelding van mevrouw Van Dongelamers, de heer Antonis en de heer Wijman. Ik ga beginnen met agendapunt 6.8, regionaal project De Groene Zone Isoleren. Eind 2021 is de transitievisie warmte voor Veldhoven vastgesteld. Om handen en voeten te geven aan de uitvoering heeft het college in 2022 het uitvoeringsprogramma Gebouwde Omgeving vastgesteld. Ik geef het woord in de eerste termijn aan senior Veldhoven, meneer Koppes.
Ja, voorzitter, op zich een prima voorstel. De vorige bijeenkomst is al een stukje actualiteit ook aan de boven gekomen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat met name de doelgroep die financieel aan de onderkant van de samenleving zit, handvaten en begeleiding krijgt. Want daar is het hardste nodig. De Veldhovenaar, wie wat beter bij de slappe was zit, die heeft al maatregelen genomen of gaat het doen. En de onderkant van de samenleving, financieel gezien, ja, die dient wat hulp te krijgen en dat zit in dit pakket, dus prima.
Oké, dank u wel. Dan geef ik het woord aan D66.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Ja, laatst hadden wij hier in de raadzaal een beeldvormende raadsvergadering. Die ging over de energietransitie in Veldhoven en de initiatieven die we op dat vlak hebben. Met de groene zone isoleren voegen we hier een initiatief aan toe. Wij zien hier een mooi initiatief om een boost te geven aan het verduurzamen van de Veldhovense woningvoorraad. En dat doen we voor de planeet, de mensen, maar ook voor de besparingen die hierdoor voor zo'n kleine 1200 huishoudens gerealiseerd kunnen worden. Dit is een initiatief waar echt elke woningeigenaar aan kan deelnemen, ongeacht inkomen of leeftijd. Laten we hopen dat de Veldhovense woningeigenaren hier goed gebruik van gaan maken. We zijn benieuwd naar de verdere uitwerking en daar hebben we wat vragen over. In het plan wordt er expliciet gesproken over dat de meeste winst te behalen valt bij woningen die voor 1990 gebouwd zijn. En dat het goed isoleren van juist deze woningen prioriteit zou moeten krijgen. Hoe wordt hier invulling aan gegeven, is de vraag die we hebben. Ook viel ons op dat bij de doelstellingen tot en met 2027 zo'n beetje de helft van die 1200 woningen worden voorzien van een verduurzamingsadvies. En dat tussen 2027 en 2030 die andere helft van de woningen aan bod zouden moeten komen. Dat betekent een versnelling in die laatste 3 jaar. Zit daar een gedachte achter? Eveneens vertelde in de beeldvormende raadsvergadering een bewoning over het buurtinitiatief in zijn straat met gelijke woningen, waar ze gezamenlijk verduurzaming aanpakken. Wethouder, zouden we met een vergelijkbare aanpak in die wijken met veel dezelfde woningen niet efficiënter kunnen omgaan met ons budget? Als laatste moesten we toch ook denken aan die Veldhovense huurders. In dit plan stond dat voor de huurmarkt een ander plan opgemaakt dient te worden. Wethouder, wat kunt u nog voor de huurders betekenen? Er kunnen nog versnellingsslagen gemaakt worden bij de verduurzaming van de woningen van de woningcorporaties. Binnenkort worden er weer prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties. Is men van plan dit aspect ook mee te nemen? En dan als allerlaatste, voorzitter, wat kan de gemeente betekenen voor de private huurders waarvan pandeigenaren geen verduurzamingsinitiatieven kunnen of willen ontplooien? Tot zover.
Oké, dankjewel. Ik ga naar het CDA. Mevrouw Heutink.
Dankjewel. Allereerst vind ik heel positief in dit plan dat er gericht wordt op het ontzorgen van mensen. En dan het richten op de woningen van voor 1990 om het grootste CO2-reductie te halen is ook zeer positief. Isoleren is de basis naast leefstijl. Dat wordt wel eens vergeten, maar dat hoort er natuurlijk wel bij. Ik ben blij met die insteek om ook de energiearmoede op deze manier toch een stuk kleiner te maken. We moeten ons wel realiseren dat die 1227 woningen die tot 2030 dan geïsoleerd zouden moeten zijn, 30% van de doelstelling zijn, maar dan gaat het dus over ongeveer 10% van de woningen in Veldhoven. Dat mogen we niet vergeten. Maar voor de rest, ik ben heel benieuwd naar de marktpartijen die gezocht worden in de regio. En ik hoop dat ze zich dat gaan realiseren, dat het gerealiseerd wordt. En dat, en daar sluit ik me echt bij D66 aan, dat het mogelijk is om zo vooral in straten, wijken, de boel aan te pakken, zodat er efficiënt gewerkt kan worden. Dank u wel. Oké. Nog één opmerking. Ik vond in de bijlage een uitleg over de circulaire huiskamer. Ik vond het een fantastisch idee om in de wijk zo'n huiskamer neer te zetten, waar de mensen dan met vragen kunnen komen.
Oké, dank u wel. Dan ga ik naar de Hart van Veldhoven, naar meneer Kattenstaart.
Dankjewel. Dit project is een belangrijke stap op weg naar het realiseren van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Het is goed dat de gemeente haar inwoners kan meehelpen met het versnellen van het verduurzamen, de energietransitie en de transitiewarmte. Voor een uitgebreid advies wordt aan de eigen inwoners een maximale bijdrage van €50 betaald, die ze weer terugkrijgen als ze de offerte accepteren. De gemeente betaalt €200 per advies. In eerste instantie komen er 1227 particuliere koopwoningen in aanmerking voor het isolatieprogramma de komende 4 jaar. Ook Veldhoven Duurzaam kan in onze ogen iets betekenen, maar kan op dit moment de vraag om advies niet aan. Het gaat in dit project om een scan van de hele woning met een integraal maatwerkadvies over energiebesparende en isolerende maatregelen. We hebben 3 vragen aan de wethouder. Kan Veldhoven Duurzaam nog op een andere manier van betekenis zijn bij dit project? Zo ja, op welke manier? Wat gaat er gebeuren als die 1227 woningen bereikt zijn? Wat verderop staat, jaarlijks wordt bekeken of het project kan worden stopgezet, uitgebreid of voortgezet. Waarvan is die beslissing dan afhankelijk? Tot zover.
Dank u wel. Dan gaan we naar GBV.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. GBV is met betrekking tot dit voorstel positief over de aanpak waarbij deelnemers volledig ontzorgd worden. Maar we hebben wel een punt van zorg en dat zit met name in het feit dat er maar één marktpartij mogelijk gecontracteerd wordt voor de uitvoering van het werk. Verstoren we daarmee niet de concurrentie op de markt en verplichten we deelnemers niet om bij deze partij hun product af te nemen. Je kunt immers geen gebruik maken van de voordelen van dit project als je voor een andere aanbieder kiest. We zijn benieuwd hoe de wethouder dit ziet. Verder hebben wij nog een algemene vraag. Als dit voorstel aangenomen wordt, dan komt er weer een nieuwe regeling bij. En wij krijgen veel vragen van mensen die niet precies weten welke regelingen er allemaal zijn en waar ze terecht kunnen met hun vragen over verduurzaming. We zijn natuurlijk blij met het energieloket en Veldhoven Duurzaam, maar kennelijk weet nog niet iedereen de weg daar naartoe te vinden. We vragen ons af of de wethouder dit erkent en of ze mogelijkheden ziet om de communicatie hierover te verbeteren. Tot zover.
Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de VVD.
Ja, wethouder. We lezen in de adviesnota 1.2 dat de gemeente ontsoort woningeigenaren van het begin tot het einde van het project. Onze vraag is, hoeveel extra FTE's gaat dit kosten? En kunnen ze dat met de FTE's die we nu hebben? Dus, of komen de externe? Want het is wel 1227 woningen. Dat is eigenlijk de enige vraag die we hebben.
Oké, dank u wel. Dan ga ik naar de PvdA. Meneer Wandels.
En GroenLinks natuurlijk. Er is al veel gezegd, dus ik hou het kort. Wij vinden het gewoon een mooi plan. Dat heb je soms ook. En wat ons betreft een hamerstuk.
Goed, dank u wel. Dan gaan we voor de beantwoording van de vragen naar de wethouder. Mevrouw Giesbert.
Ja, nu wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat we aan u als raad deze adviesnota voor kunnen leggen. Een aantal van u is er ook al op teruggekomen. Het is een hele mooie mogelijkheid om mensen te ontzorgen. Want wat we zien is dat het voor veel mensen best een opgave is om te beginnen met het verduurzamen van hun huis. Want je hebt nogal wat keuzes die je moet maken. Begin je met isolatie? Ja, zeggen we, want dat is eigenlijk de start. Mevrouw Heuting had het daar eigenlijk ook al over. Isolatie is eigenlijk de basis om mee van start te gaan. En daarna volgt de rest. Maar je hebt zoveel te doen. Je hebt zoveel marktpartijen. GBV had het daar al over. Wat zijn goede betrouwbare partners? Wat gaat het kosten? En we zien eigenlijk dat de keuzestress die gepaard gaat met verduurzaming ertoe leidt dat mensen in een soort freeze raken. Als een hertje in de koplampen zit te kijken van een auto. En met dit project gaan we daar aan werken om dat tegen te gaan. Dus ik ben er blij mee en ik ben ook erg blij met de enthousiaste reacties die ik van u hoor. Toch natuurlijk ook een aantal vragen en die ga ik even stuk voor stuk door. Ik hoop dat ik goed heb meegeschreven. Eerste vragen waren van D66. Woningen voor 1990 prioriteit geven. We kunnen niet prioriteren in het aanbod. Maar wat we verwachten te zien is wel dat de vraag naar deelname van die woningen groter zal zijn. Dus een prioritering zelf kunnen we niet maken. Daarnaast is er de vraag of er op buurt- of wijkniveau gewerkt kan worden. En dat was eigenlijk ook een vraag die van het CDA kwam. Dat doen we natuurlijk al als we het hebben over het uitvoeringsprogramma. Waarom kan dat hier helaas niet? Omdat het echt maatwerk is. Omdat voor elke woning een eigen plan wordt opgesteld en voor elke woningeigenaar er dus ook een ander financieel plaatje is. Wat voor de een wel mogelijk is, is voor de andere niet mogelijk. Misschien in technische zin, maar ook in financiële zin. Dus je moet echt wel maatwerk leveren. Dus vandaar dat we dit niet per straat oppakken. Neem niet weg dat we alle andere zaken die we in de focuswijken doen gewoon wel voortzetten. Vanzelfsprekend zou ik bijna willen zeggen. Dan een vraagje naar de huurders. Die was ook van de. Nee, die was van D66 ook nog. U vraagt: wat kunnen we voor de huurders betekenen? En kunnen we de corporaties aanzetten tot versnelling? Duurzaamheid en verduurzaming is een continu thema in de gesprekken die wij voeren met de corporaties. Hun opdracht gaat eigenlijk wel helaas ook verder dan Veldhoven. Zij kijken vooral naar welke labels het slechtst zijn. Dus zij gaan, zij prioriteren aan de hand van labeling. En de laagste categorieën worden als eerste aangepakt. Maar inderdaad, het staat wel op de agenda. Het wordt ook steeds besproken. En de corporaties kijken ook mee bij de activiteiten die wij doen. Bijvoorbeeld staat los van dit project, maar de klussers die aan de slag gaan voor ons. Daar kijken de corporaties ook kijken daarin mee en leren daar ook in mee. De private huurders, daar is verhuurders, daar hebben we eigenlijk geen mogelijkheden om daar iets iets af te dwingen. Maar daar heeft het Rijk wel een mogelijkheid. En die pakt die mogelijkheid ook. Want die hebben en ik moet nu even, want het is een vrij technische vraag, even spitten in mijn eigen geheugen. Die hebben een aantal criteria opgesteld waaraan huizen die door private verhuurders worden verhuurd, moeten voldoen vanaf 2030. Dus dat wordt op rijksniveau aangepakt. Even kijken, dan ga ik door naar, volgens mij Hart voor Veldhoven. Is Veldhoven duurzaam betrokken? Was een van de vragen van de heer Kattenstaart. Veldhoven duurzaam is bij dit project, bij de uitvoering, niet betrokken. En u gaf het zelf al aan, Veldhoven duurzaam staat onder enorme druk. Omdat er zoveel vraag is naar hun fantastische adviezen. Dus we hopen eigenlijk ze zelfs een beetje te kunnen ontlasten met dit project. Ze zijn natuurlijk wel op de hoogte en ze zijn wel betrokken. Maar ze gaan niet de uitvoering daarvan van oppakken. Maar we houden ze natuurlijk wel heel nauw aangesloten en geïnformeerd. En dat willen ze zelf natuurlijk ook. Dan is er nog een vraag van over de aantallen. Wat gebeurt er? Vraagt u als de aantallen bijvoorbeeld al bereikt zijn. Zoals u ziet in het projectplan hebben we evaluatiemomenten. En we hebben een paar mogelijkheden. We kunnen stoppen als er geen animo voor is. Eigenlijk denken we dat dat niet zo zal zijn. Vorige groene zoneprojecten, project waar we niet aan mee hebben gedaan overigens van de zonnepanelen, liep echt als een trein en verwachten dat dit ook weer zo zou zijn. Maar er bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid dat we aantallen kunnen uitruilen onderling als gemeente. Dus we kunnen eigenlijk, zoals we maatwerk leveren voor de deelnemers, voor de inwoners, kunnen we ook voor onszelf kijken hoe we per gemeente invulling hier aangeven. Dus ik verwacht daar niet zo hele grote problemen mee. En anders kunnen we natuurlijk op een gegeven moment, als het echt heel erg overtekend wordt, over een paar jaar overwegen om een nieuwe aanbestedingsronde te gaan doen. Maar dat moeten we dus even afwachten. GBV. Punt van zorg, één marktpartij, concurrentie. Ja, u kunt ervan op aan dat dit aanbestedingsproject, dat wordt een Europese aanbesteding, dat wordt helemaal door BISOP begeleid, zoals alle grote aanbestedingen plaatsvinden. Dus dat wordt conform alle geldende regels uitgevoerd. En dat gebeurt voor een heleboel trajecten die we als overheid op ons nemen. Maar BISOP voert dit dus uit. En dan een terechte opmerking, ik hoor het ook namelijk in mijn omgeving, dat het best wel lastig is, dat het aan de ene kant zeer gewaardeerd wordt dat we zoveel maatregelen voor onze inwoners ter beschikking gaan stellen, maar dat het best wel lastig is om te zien welke maatregel nou het beste voor jou van toepassing is. En ik zie de vraag van GBV naar de communicatie als een oproep om daar goed naar te kijken en dat daar waar mogelijk te verscherpen en te verbeteren. Ik neem die zeker mee in de uitvoering. Dan de vraag van de VVD. Hoeveel extra FTE's gaat dit kosten? Ja, dit is al ingeboekt. En het projectmanagement zit, zoals u heeft kunnen lezen, bij andere gemeenten.
Dus dat gaan we niet van hieruit doen. Er is een projectteam vanuit andere gemeenten beschikbaar. Dus daar, daar is al in voorzien. Volgens mij, dit zijn de vragen die ik heb opgeschreven. Mocht ik nog iets gemist hebben, dan hoor ik dat graag, voorzitter.
Ja, dan horen we dat in de tweede termijn, want daar ga ik niet mee starten. En ik start weer bij senioren Veldhoven. Meneer Koppens? Nee. Kunt u mij dan aangeven wat uw advies is om met dit voorstel te doen richting de besluitvormende raad?
Als u goed is, de regels doorgelopen heeft, dan hebben
we akkoord. Dank u wel. Dan gaan we naar D66, meneer Van der Molen.
Ja, voorzitter. Ja, in principe een hamerstuk, maar ik heb nog één vraag openstaan. Of het meegenomen kan worden met de prestatieafspraken met de woningcorporatie, de isolatieaanpak.
Oké, dank u wel. Daar geef ik dan daar nog even de gelegenheid voor. Dan ga ik door naar het CDA, mevrouw Heutink.
Dank u voor de reactie en een hamerstuk wat ons betreft.
Akkoord. Hart voor Veldhoven, meneer Kattenstaart.
Dankjewel. Bedankt voor de antwoorden. Ik heb nog een kleine aanvullende vraag. U zei, als het animo te groot is, dan kan het zijn dat we over een paar jaar overwegen om een nieuwe aanbesteding te doen, meer mensen te laten deelnemen. In dit stuk staat een bedrag gereserveerd wat we als gemeente kwijt zullen zijn. Dat nieuwe bedrag, wordt dat aan de raad voorgelegd of wordt dat in de begroting opgenomen? Of op welke manier wordt dat, komt dat dan aan de orde?
Oké, dank u wel. Dan komen we daar nog even op terug. Naar de GBV.
Ja, ook de wethouder bedankt voor de antwoorden en de gedane toezegging met betrekking tot de communicatie. Ik neem het mee terug in de fractie en mocht het een hamerstuk worden alsnog, dan laten we dat via de griffie voor de besluitvormende vergadering weten.
Dank u wel. Ik ga even naar de VVD.
Ja, dank u wel. We nemen het ook even mee in de fractie.
U neemt het even mee naar de fractie, dank u wel. Dan ga ik nog even terug naar de wethouder. Er waren nog twee vragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. De prestatieafspraken met de corporaties. Ik heb al even met collega overlegd. En we nemen het mee in het overleg en kijken wat daar mogelijk is. Meneer Kattenstaart, vanzelfsprekend komen we dan bij u terug. Mocht dat zo zijn. We gaan er eigenlijk niet van uit, maar ja, mocht dat zo zijn, dan komen we vanzelfsprekend bij u terug.
Dat voldoende, meneer Koppens? Oh nee, meneer Van der Molen was voldoende? Ja, meneer Kattenstaart ook. Oké, dank u wel. Er zijn twee fracties die het stuk mee willen nemen om het nog eens in de fractie te bespreken. En daaruit trek ik dan de conclusie dat we dit stuk als bespreekstuk op de agenda zetten. Niet?
Het is een hamerstuk mits.
Meneer Wijnen? Ja.
Nee, vooralsnog is het een bespreekstuk, maar mocht het alsnog een hamerstuk worden, dan laten we dat via de griffie weten voor de...
Ja, of andersom. De vraag is of andersom. Of we maken een hamerstuk van en u geeft aan als het een bespreekstuk wordt.
Nee, we laten het even een bespreekstuk.
Ja, ja? Akkoord voor de VVD-fractie ook? Oké, dan komt het als bespreekstuk op de agenda. Tenzij jullie bij de griffie aangeven dat het alsnog als hamerstuk kan. Dank u wel. Dan gaan wij naar het volgende agendapunt. Dat is het vaststellen van de actualisatie van de financiële beleidsnota's. En voordat ik begin aan de eerste termijn, geef ik het woord aan de heer Van der Velde. Als voorzitter van de auditcommissie met zijn advies.
Dankjewel, voorzitter. Ik zal technisch beginnen. In artikel 3 sub 1 lid H van de verordening van onze auditcommissie staat dat de taak van de auditcommissie is om te adviseren over de verordeningen die gebaseerd zijn op 3 artikelen van de gemeentewet. Vandaar dat ik nu bij deze de voorliggende stukken kort ons advies daarover toelicht. Het advies is heel erg kort. Deze verordeningen zijn besproken in de auditcommissie en wij zijn als auditcommissie daarbij tot de conclusie gekomen om uw raad te adviseren om deze stukken vast te stellen. En verder is het oordeel aan de raad, dus als verder losse fracties daar nog bijdrage over hebben, dan is er natuurlijk gewoon conform de geldende regels, dus tot zover.
Oké, dank u wel. Dan ga ik beginnen met de eerste termijn en ik start bij senioren Veldhoven, mevrouw Van Hulst.
Dank u, voorzitter. Mij is ingefluisterd dat dit een hamerstuk zou zijn voor ons. Dank u.
Oké, dank u wel. Dan gaan we door naar D66, meneer Van der Molen.
Ja, voorzitter, ik ben iets langer van stof, maar dan zal ik het kort houden. Voorzitter, het kost heel wat tijd om de hierbij gepresenteerde notas allemaal door te nemen. Het is goed dat de belangrijkste wijzigingen in de adviesnota worden beschreven. We blijven het vreemd vinden dat de accountant geen uitspraken meer mag doen over de rechtmatigheid van de gepresenteerde cijfers. Het was altijd al zo dat er een disclaimer werd afgegeven in relatie tot de aangeleverde gegevens. Maar goed, die interpretatie is dus het vervolg aan het college en ter vaststelling van de raad. Ik heb wel twee vragen naar aanleiding van deze financiële nota's. In het Treasury-statuut wordt aangegeven dat geen leningen aan derden mogen worden verstrekt. Hoe verhoudt dit zich tot de startersleningen en mogelijk toekomstige leningen om de gebouwde omgeving verder te verduurzamen? En de tweede vraag is, welke beleidsmaatregelen of beschreven uitzondering daarop voorziet in de aan te houden inflatiecorrecties in het kader van de PNC-cyclus? Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Gaan wij naar het CDA. Meneer Horsten.
Ja, dank u wel. Ik sluit me sowieso aan voor wat betreft de vragen bij D66. Wij hadden soortgelijke vragen daarover. Daarnaast vind ik dat de accountant of de auditcommissie goed voorbereidend werk in haar stuk heeft gedaan. Ook goed heeft geformuleerd waarom dat we hiermee akkoord kunnen gaan. Dat zullen wij ook doen als CDA. Eén aanvullende suggestie hebben wij wel. Is de externe accountant hier ook bij betrokken geweest? Ik denk dat het slim en raadzaam is dat hij ook feedback geeft op deze wijzigingen en aanpassingen. Tot zover.
Oké, dank u wel. Dan gaan we naar Hart van Veldhoven. Meneer Kattenstaart.
Dank je wel. Ik kan ook vrij kort zijn. Ik ben namelijk lid van de auditcommissie. En ik kan de aanbeveling die wij gedaan hebben overnemen. Dus voor ons is het namelstuk.
Akkoord, dank u wel. Dat konden we niet volgen, meneer Kattenstaart. Uw microfoon staat uit. Akkoord zo? Goed, dan gaan we naar de GBV. Naar meneer Van der Velden.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal nog even kort namens GBV aangeven hoe wij hier tegenover staan. En wellicht een van de vragen van de heer Van der Molen beantwoorden. Niet expres, maar die vraag heb ik namelijk in de auditcommissie ook gesteld. Dit stuk gaat ervan uit dat enkele ongeschreven regels nu beleid zijn geworden. Enkele zaken die zijn opgenomen in het besluit, begroting en verantwoording, de BBV, zijn verwerkt. En we hebben in het Treasury-statuut ook gelezen dat de gemeente in beginsel geen leningen verstrekt uit hoogte van de publieke taak. Dat staat er nu in. Daarom hebben wij inmiddels begrepen dat dit geen gevolgen heeft voor de stimuleringsleningen en de starterslening die de gemeente verstrekt. En daarmee zijn de zorgen die wij van tevoren hadden weggenomen. Daarom kunnen wij instemmen met dit voorstel. Tot zover.
Kort, dank u wel. Dan ga ik naar de VVD. Meneer Saris.
Dank u wel. Ja, het eerste waar wij aan dachten was inderdaad ook van ja, hoe zit het dan met die startersleningen en die duurzaamheidsleningen die veel partijen in hun programma hebben staan. Goed, daar lijkt het antwoord al op gegeven. Het is overigens inderdaad fijn dat de auditcommissie die taaie stukken, zoals meneer Van der Molen ze noemt, voor ons doorneemt. En daar hebben wij ook alle vertrouwen in. Maar wat we dan gaan toe willen voegen, volgens mij staat de gemeente ook garant voor bijvoorbeeld woningbouwstichtingen of voor leningen die derde partijen hebben. En ik kan me ook voorstellen dat het garant staan voor derde partijen, zonder ze echt geld te lenen, maar ja, dat je daarmee ook in concurrentie gaat. Is dat nog iets wat dan ook niet meer kan? Dus dat is nog een aanvullende vraag.
Oké, dankjewel. Dan ga ik naar PvdA GroenLinks. Meneer Manders.
Ja, dank u wel voor ons hamerstuk.
Akkoord, dank u wel. Dan gaan we naar de wethouder voor de beantwoording van de vragen, meneer Royakkers.
Ja, dank u voorzitter. Allereerst dank ook voor het advies vanuit de auditcommissie. Als we kunnen instemmen met de stukken die voorliggen, het zijn inderdaad taaie stukken, zoals de heer Saris ook al aangaf. Ik heb ze ook een keer of drie moeten lezen om ze allemaal goed te begrijpen, eerlijk gezegd. Maar het zijn taaie stukken, maar wel belangrijk. En dank voor het positief advies dus nogmaals vanuit de auditcommissie. Aan de vragen gesteld, die zijn intussen ook voor een deel alweer beantwoord. Maar ik ga toch gewoon vooraan beginnen. En dan begin ik inderdaad bij de leningen. Vanuit D66 is die vraag gekomen. En ik snap inderdaad de vraag. Hè, dus we worden inderdaad iets strenger daarin. Hè. Het standpunt was dus voorheen nee. Of eigenlijk nee tenzij, dat wordt nu dus nee. En dat doen we eigenlijk omdat we inderdaad zeggen, we zijn geen financiële instelling. Dat heeft u ook kunnen lezen in het stuk. Hè. We zijn geen hypotheekverstrekker. En laten we nu ook voorkomen dat we de financiële sector gaan verstoren. Hè, laten we ons ook vooral beperken tot onze core business, noem ik het dan maar even. En dat is toch vooral het borgen van de leefbaarheid van Veldhoven en het welzijn van onze inwoners. Hè. Dus het is eigenlijk ook geen taak van de lokale overheid en vandaar deze aanpassing. Maar dat betekent niet dat de startersleningen niet meer worden verstrekt. Die hebben we nog steeds. Dat blijft gewoon staan. Het bedrag wat we daarvoor hebben vrijgemaakt. En dat geldt ook voor de duurzaamheidslening. Het is ook een revolverend fonds. Hè. Dus datgene wat we weer terugkrijgen, kunnen we ook weer uitgeven aan leningen. Maar dat blijft gewoon van kracht. Dus het doet geen afbreuk aan datgene wat we al eerder hebben vastgesteld als het gaat om de leningen. Dan heeft u het over de beleidsregel.
Ik zie
over
een interruptie van de heer Horst.
Ja, dankjewel. Meneer Rooijakkers, ik hoor wat u zegt. Fijn dat het voor de bestaande regelingen geen gevolgen heeft. Ik denk meteen ook even voor de rol die onze gemeente heeft bij de schuldhulpverlening. Is het dan daar ook niet meer mogelijk om de schulden van mensen die daar bijna onder bezwijken, om die over te nemen als gemeente en daarvoor in de plaats te treden en dus ook een beetje als financier op te treden?
Meneer Rooijakkers?
Nou, we hebben allerlei soorten regelingen, meneer Horst, als het gaat om mensen die het wat zwaarder hebben. Een daarvan is bijvoorbeeld ook het kwijtschelden van de gemeentelijke belastingen. Dus als je daaraan voldoet, dat wordt dan ook getoetst inderdaad, dan kom je daarvoor in aanmerking. Dus hoef je geen gemeentelijke belastingen bijvoorbeeld af te dragen. Maar we hebben ook allerlei andere regelingen, de bijzondere bijstand hebben bijvoorbeeld. Nou, we hebben toevallig net nog een ander besluit genomen om de minima te helpen. Ik denk dat we vooral daarin in moeten zoeken als het gaat om het ondersteunen van degenen die het momenteel wat zwaarder hebben, meneer Hoogste. Dan kom ik uit bij de vraag van...
Meneer Horst,
hè,
voldoende?
Dat is niet het antwoord op mijn vraag. Doen wij als gemeente, laat ik hem dan concreter maken, nemen wij schulden over van mensen die diep in de schulden zitten en treden wij dan daar dus op als financier? En als we dat doen, mogen we dat dan blijven doen?
Meneer Rooijakkers?
Nee, we gaan geen schulden overnemen van particulieren, meneer Horst. En ook was er zijn allerlei trajecten en mogelijkheden, instrumenten om daarbij te helpen inderdaad. We hebben ook mensen in dienst die daarbij kunnen helpen om die mensen te helpen, te ondersteunen. Bij de BSR als voorbeeld en loketfunctie waar ze terecht kunnen. Maar we gaan geen schulden overnemen van particulieren inderdaad. Ja.
Oké, helder. Gaat u door dan met de beantwoording.
Ja, de beleidsregel over de index. Ook die vraag die begrijp ik inderdaad, meneer Van der Molen. Maar nee, dat is niet apart opgenomen in een beleidsregel als het gaat om de index. Wij volgen hier namelijk het CEP, het Centraal Economische Plannenbureau, omdat je ook vooral vooruit kijkt. Ik heb al eens een keer eerder hier ook ingebracht. En niet terugkijkt zoals het CBS deed. En bij de kadernoten kun je eigenlijk jaarlijks ook bepalen wat die index moet gaan worden. En dan betracht je ook een stukje flexibiliteit inderdaad. Hè? Want per jaar kan dat natuurlijk toch wel behoorlijk variëren, die index. En die flexibiliteit zou ik wel willen behouden. En als je dat gaat vastleggen in een regel, waar we dan weer 4 of 5 jaar aan vastliggen, dan maakt dat toch wat ingewikkelder. Dus we hebben het niet apart opgenomen in een beleidsregel, de index. Even kijken, dan kom ik bij RCDA, de heer Horst. U doet een suggestie als het gaat om het meenemen van de accountant. Die is volgens mij per definitie extern, maar u doet die oproep inderdaad. Nou, dat hebben we niet gedaan in dit kader, omdat de accountant toch vooral betrokken is bij de producten die een directe relatie hebben met de PNC-cyclus. En dan moet je denken aan de bestuursrapportage, de jaarrekening, ergens ook nog wel de begroting. Maar vooral bij de jaarrekening heeft natuurlijk de accountant een belangrijke rol in het geven van de verklaring. Maar die hebben we in dit kader niet meegenomen. Dit is echt een lokale invulling, lokale uitwerking van die nota's. Dus de accountant is hier niet in meegenomen.
Een interruptie van de heer Horsten.
Nou, misschien toch nog een vraagje dieper dan. Is hij wel bekend met het feit dat deze wijzigingen worden toegepast?
Meneer Rooijakkers?
We hebben de accountant niet aan de voorkant hiervan in kennis gebracht. Maar uiteraard zal hij ook weten wat er allemaal speelt. En die kent ook deze notas. Daar moet ze uiteindelijk ook rekening mee houden met hun verklaring. En ik was ook best wel een keer actief hierop attenderen. Maar ze hebben geen rol gehad in de
voorbereiding van deze stukken.
Oké.
Ja, de heer Van der Velde heeft eigenlijk al antwoord gegeven op de vraag over de starterslening. En ja, de heer Saris van de VVD heeft het net over garanties aan derden. Dat staat inderdaad wel in de stukken genoemd, het treasury-statuut, artikel 6. En wat u zegt, dat klopt inderdaad. Wij staan ook garant voor woningcorporaties, zelfs voor een flink bedrag in de begroting. Misschien heeft het al een keer voorbij zien komen. Maar dat geldt nog steeds. Hè. Dus die uitgangspunten die zijn nog steeds van kracht, die staan hierin genoemd. Dus als het aan de orde is, dan kan dat inderdaad. Wij kunnen inderdaad garant staan bij dit soort partijen. Dat is niet de insteek. We proberen het zo min mogelijk te doen. Maar als het echt aan de orde is, dan zou dat kunnen gebeuren inderdaad. Ja.
Interruptie van meneer Saris.
Dat was niet helemaal mijn vraag, want ik weet dat we dat doen en ook voor behoorlijke bedragen. Maar de reden dat we geen leningen meer gaan verstrekken, geen nieuwe situaties meer aangaan, is dat we de markt niet willen verstoren. Maar in feite verstoren wij toch ook de markt bij het garant staan, bij woningcorporaties. Daardoor kunnen zij toch voor een goedkoper bedrag lenen of tegen lagere rente. Maar goed, dat is opgenomen dat we dat kunnen blijven doen en dat blijven we ook doen.
Meneer Wojakkers?
Garantstelling richting de corporaties is natuurlijk al uit het verleden inderdaad. Hè? Dus dat we nu geen leningen meer vertrekken is eigenlijk nieuw beleid. En waar u het over heeft is inderdaad in het verleden ooit ontstaan. Dus dat is een verschil. En bij garantstelling is het niet zo dat wij leningen verstrekken. Hè? Wij staan garant, mocht op enig moment die corporatie echt in financiële problemen komen. Dat is eigenlijk de status van het garantstellen. Dat is wel een verschil met het verstrekken van de lening inderdaad.
Meneer Saris?
Ja, maar ja, we beïnvloeden wel de markt. Mijn inziens, omdat die woningcorporatie daardoor makkelijker een lening krijgt of tegen goedkopere voorwaarden. Maar goed, dan ga ik een Joop Passentje doen. Betekent dit dus dat wij voor woningcorporatie in de toekomst niet meer garant gaan staan?
Meneer Wojakkers?
Nee, je moet een verschil zien tussen het verstrekken van de lening en garant staan. Garant staan is inderdaad, mocht een corporatie in de problemen komen of een andere partij, dat we inderdaad eventueel bereid zijn om dan die financiële gevolgen daarvan op ons te nemen. Dat is niet het uitgangspunt. Wij zullen daar heel sterk op toetsen en beoordelen of we dat aandurven, dat risico. Want dat is natuurlijk ook iets om mee te nemen in die afweging. En die uitgangspunten staan ook genoemd inderdaad, hè, garanties aan derden. Maar dat is wel echt een verschil met het verstrekken van de lening. We staan alleen maar garant en wij geven geen geld aan een externe partij in dit geval.
Ja.
Meneer Saris?
Nog één keer en dan bent u van mij af. Dan wil ik de link maken met bijvoorbeeld de gezinnen die in geldproblemen zitten. Die zou je dan kunnen helpen door geen lening aan ze te verstrekken, maar door garant te gaan staan voor die zinnen. Dat zou wel kunnen.
Meneer Wojakkers?
U heeft een particulier gezin inderdaad. Om daarvoor garant te staan.
Bijvoorbeeld?
Ja. Nee, het gaat hier echt om rechtspersonen inderdaad. Coöperaties met een maatschappelijk doel en niet voor particulieren inderdaad. Daar zijn allerlei andere regelingen voor.
Voldoende? Ik zie ook nog een interruptie van de heer Horsten.
Ja, ik wil dan wel een duootje Peter Saris doen. Is er dan ook een limiet gesteld op zeg maar het verstrekken van garanties? Want ik ben het toch wel met de heer Saris eens. Dat als wij dat ongelimiteerd kunnen als gemeente, dat dan toch die verstoring in die financiële markt wel zou kunnen gaan plaatsvinden. Dus mijn concrete vraag, is er dan een limiet op het verstrekken van garanties door onze gemeente?
Meneer Hooyakkers?
Ja, het wordt nu erg technisch, voorzitter. Dan moet ik echt even gaan zoeken inderdaad in de richtlijnen of een limiet geldt. Ik zie wel staan inderdaad dat de voorrangprocedure wordt gehanteerd als een bedrag groter is dan 250.000 euro. Dus dat kan ik zo terugvinden. Over de limiet is dat durf ik niet te zeggen. Ik denk het haast van niet inderdaad. Dat zie je inderdaad bij de corporaties. Maar het is wel iets om echt mee te nemen in die afweging. Dus wij moeten wel daar een besluit over nemen in het college. En uiteraard gaat het ook via de raad. Dat komt ook terug in de begroting. Maar er is geen keihard limiet als het gaat om garantstellen. Nee.
Okay, dank u wel. Ik zie ook nog een interruptie van de heer Koppens.
Ja, voorzitter. Zien we die garantstelling in de boeken terug? Want ik kan me voorstellen, ik hoop het niet, dat je een keer over de brug moet komen.
Meneer Wojakkers?
Die staan in de begroting inderdaad. En ook in de jaarstukken. Maar daar kun je ze terugvinden, meneer Koppens. Ja. Ik heb ze niet uit het hoofd hoor, maar het gaat wel om flinke bedragen. En zeker als het gaat om die coöperaties inderdaad. We hebben volgens mij 3 coöperaties waar we voor garant staan, ja.
Ja, akkoord. U was klaar met de beantwoording? Ja. Daar ga ik dan maar even. Ja? Ja, oké.
Dan beëindig ik de raadsvergadering in de eerste termijn en dan ga ik door naar de tweede termijn. Er zijn een aantal fracties die al hebben aangegeven dat als hamerstuk kan, maar gezien de discussie loop ik het toch nog even langs. Senioren Veldhoven, meneer Koppens, mevrouw Van Hulst, excuus.
Hamerstuk.
Ja, dank u wel. D66.
Hamerstuk.
Ja, dank u wel. CDA.
Idem.
Dank u wel. Hart voor Veldhoven.
Hamerstuk.
Dank u wel. GBV.
Ik had nog één aanvulling op wat de heer Horsten net zei. Hij had het over of dit onder aandacht is bij de accountant. De accountant controleert ieder jaar volgens mij de jaarrekening op basis van het normenkader. En deze financiële verordeningen zitten als een verplicht onderdeel in dat normenkader. Dus bij de jaarrekening van, ik denk, volgend jaar gaat hij daar of controleren of het in overeenstemming met deze verordening is. Dus in die zin neemt de accountant er automatisch eigenlijk kennisgeving van tot zover.
Dank u wel voor deze toelichting. Ik zie de heer Horst knikken. Ja.
Ja, hij zou vooraf, als hij het vooraf doet, zou hij ook nog suggesties mee kunnen geven die wellicht van belang zijn. Maar ik snap wat de heer Van der Velde zegt.
Akkoord, meneer Van der Velde.
Ja, daarop in aanvulling moet hij nog altijd wel even goed de rol van de accountant in oogschouw nemen. Hij is geen financieel adviseur. Hè. Daarvoor hebben we hier bij de gemeente ook mensen in dienst.
Dank u wel. En wat zullen we doen met het voorstel richting de besluitvorming?
Hamerstuk.
Dank u wel. VVD, meneer Saris.
En wij danken de wethouder voor de antwoorden en ook voor ons is het een hamerstuk.
Oké, okay, dank u wel. PvdA GroenLinks.
Hamerstuk.
Ja, dank u wel. Nou, dan is de conclusie duidelijk. Dan kan dit als een hamerstuk naar de besluitvormende raad van 20 december. Gaan we door naar het volgende agendapunt. Agendapunt 6.10, het vaststellen van de lezersverordening 2023. De gemeentelijke belastingen maken deel uit van de totale gemeentelijke inkomsten. En jaarlijks moeten deze opnieuw worden vastgesteld. Ik geef het woord aan senioren Veldhoven. Wie mag het woord geven?
Ja, de heer Koppens, maar dan in een andere vermomming.
Kijk aan. Dat ik zou mis, meneer Trost
ik miste niet alleen mijn bordje, maar ook mijn kaartje. Ja, we hebben twee opmerkingen over lezers. Eén is voor rekening van Jolanda en de andere zal ik doen. Over de lezers. Regel 2 van het raadsbesluit. Dat luidt, overwegende dat de tarieven van de lezers moeten worden aangepast om de kostendekking te waarborgen en de gemeentelijke inkomsten op peil te houden, etc. Op bladzijde 87 van de programmabegroting hebben we kunnen lezen dat de kosten voor het taakveld organiseren van evenementen of markten is opgelopen van 49.000 tot 52.000 euro. Ongeveer 6%. De overhead daarop is eigenlijk toegenomen met 40%. En jammer om te zien is dat de kostendekkendheid uiteindelijk op een schamele 5% is blijven steken. Dat is hetzelfde als een paar jaar geleden toen hier in de Raad ook een discussie was over kan dat niet beter. We constateren dat het dus niet beter is geworden. Samengevat, markt en evenementen kost globaal 90.000 en levert 4.500 aan lezers op. Senioren Veldhoven heeft hier een technische vraag over gesteld en die zal ik beantwoorden. Maar nu zien we in de lezerstabel dat de tarieven maar met 19% zijn gestegen. Dit lezende vragen we ons af of het idee van kostendekkendheid hier niet te ver naar de achtergrond is verdwenen. Het allemaal niet zo eenvoudig is, blijkt uit het antwoord op onze vraag over die sterke toename van de overhead. Het antwoord was... Dit heeft te maken met een toename van de toe te rekenen formatie aan dit lezersproduct, als mede een stijging van de overheid die als opslag op de formatie mag worden toegerekend. Vraag aan de wethouder, waaruit bestaat die overheid op dit product eigenlijk? En twee, waarom is die kostendekkendheid van slechts 5% hier niet verbeterd?
Oké, okay. Mevrouw Van Hulst.
Dank u voorzitter. Er zijn technische vragen gesteld. Over de bouwactiviteiten van 3.1. Moeten we dan lezen de oppervlakte die een gebouw inneemt, lengte 100 meter, breedte 20 meter, oppervlakte 2000 meter? Of moeten we dan lezen als dat gebouw uit 3 etages bestaat, 3 keer 2000 is 6000 vierkante meter? Het antwoord snapte ik niks van. Nou ben ik daar ook niet heel erg in bedreven in bouwactiviteiten en zo. Maar er is geen antwoord op de vraag gegeven. Als je het goed leest en je weet en je kent al heel de terminologie, dan wel. Maar wij zitten hier niet alleen voor onszelf, wij zitten hier ook voor onze inwoners. En veel inwoners zullen dit niet snappen. En dan wordt er wel gezegd van, ja, maar ze lezen de stukken niet. Ja, als ik 3 keer heb geprobeerd iets te lezen wat ik niet snap, dan 4e keer ga ik het ook niet meer lezen. Dus ik vind dat het antwoord op zich is het een goed antwoord, maar het geeft geen antwoord op de vraag. En dat vind ik heel jammer, want daar had ik me gerust bij kunnen zetten, 1 is het of 2 is het, in plaats van de genoemde 6000 vierkante meter komt het dichtst bij het principe. Dan is er nog geen, dat is geen antwoord, echt antwoord op de vraag. En dat wil ik even kwijt hiermee. Dank u.
Dank u wel. We zullen zo de reactie van de wethouder daarop vragen. Ik geef nu het woord aan D66.
Meneer, we hebben geen eerste termijn, voorzitter.
Geen de eerste termijn. Dan gaan we door naar het CDA. Meneer Horsten.
Ja, dank je. Wij begrijpen dat dit voortkomt uit de begroting. Dus in die zin is er denk ik niet veel aan toe te voegen. We vragen ons wel af in hoeverre wordt er bij dit soort zaken ook gekeken naar wat deze zaken kosten in omliggende gemeenten. Om toch een klein beetje voor onze inwoners een gelijk speelveld te hebben. Is daar naar gekeken? Dat is eigenlijk de vraag. En zo ja, is of wordt daar dan rekening mee gehouden?
Oké, dank u wel. We gaan naar Hart van Veldhoven. Meneer Kattenstaart.
Dank je wel. Voordat wij inhoudelijk zullen reageren, wil ik even heel kort een relatie leggen met agenda punt 3, wat we vorige week hebben behandeld. Ik ga een stukje citeren uit de leesjesverordening, bij hoofdstuk 3.13. Dat gaat over de leesjes die te maken hebben met flora- en fauna-activiteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder B van het besluit omgevingsrecht, flora- en fauna-activiteit, bedraagt het tarief onverminderd de bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, indien tevens sprake is van de in deze onderdelen bedoelde activiteiten, €202,55. De relatie met agenda punt 3. De Rienluiks klare taalbokaal is hiervoor niet uitgereikt. Inhoudelijk de reactie van mijn buurman.
Meneer Engelen.
Ja, dat was duidelijk te moeilijk voor mij. Inhoudelijk. Het uitgangspunt bij de leges is dat ze kostendekkend moeten zijn. In artikel 10 van het raadsbesluit staat dat het college van BMW nadere regels kan geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges. En dus onze vraag is, doet het college dat ook? En zo ja, wanneer en met welk doel? Dan is verder opvallend dat de verschillen in de tarieventabel heel erg klein zijn bij hoofdstuk 1, de algemene dienstverlening. Bij bouwactiviteiten zijn de leges soms 10% hoger. En nog grotere verschillen zijn er bijvoorbeeld bij de dienstverlening onder Europese richtlijnen. Met uitschieters naar een toename van 25%. Als leges kostendekkend moeten zijn, hoe moet ik dat dan doorberekenen? Hoe moet ik dan de kosten doorberekenen van ambtelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van grotere bouwlocaties? Bijvoorbeeld bij het Maxima of ASML. Zijn daarin alle ambtelijke kosten doorberekend? Of is het misschien een optie om bij grotere bouwprojecten altijd een percentage van de bouwkosten te kiezen, zonder een maximum van €500.000? Zodat je nooit het risico loopt dat niet de kosten gedekt worden. Dan horen we graag de reactie van de portefeuillehouder over.
Ja, dat was het.
Dat was het.
Dank u wel. Dan gaan we naar de GBV. Meneer Van Velde.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn het helemaal eens met deze verordening. Dus wat ons betreft is het een hamerstuk.
Akkoord, dank u wel. Gaan we naar de VVD. Meneer Saris.
Ja, ik had eigenlijk geen eerste termijn. Ik ben benieuwd of de wethouder in mijn ogen wel technische vragen kan beantwoorden. Maar,
Ja, dankjewel. Dat zullen we dan horen dadelijk. PvdA GroenLinks, meneer Manders.
Hamerstuk.
Akkoord. Dan gaan we voor de beantwoording naar de wethouder, meneer Royakkers.
Ja, ik sluit me wel aan inderdaad, voorzitter, als het mag bij de opmerking van de heer Saar. Er zitten wel een aantal vrij technische vragen tussen. Maar ik zal proberen ze toch zo goed mogelijk te beantwoorden. Ik begin wel even met de status van het stuk, als dat mag, voorzitter. Want zeker. Misschien is het toch goed om daar even iets over te zeggen van, ja, wat besluiten we hier eigenlijk? Want in feite heeft u natuurlijk al wel een besluit inderdaad genomen en de heer Trost gaf het al aan. En dat is bij de begroting namelijk gebeurd. Dus eigenlijk heeft u daar, toen de tijd, heeft u al de dekkingspercentages ook vastgesteld. Hè? Dus het is nu eigenlijk een uitwerking van datgene wat u toen al heeft besloten. En in die zin kunnen we nu niet heel veel meer aanpassen en wijzigen in ieder geval in de verordening zelf. Want het zijn eigenlijk gewoon de concrete tarieven die er dan aan vast hangen. En eigenlijk zijn ze een soort van resultanten daarvan. Maar toch goed om dat eventjes te melden aan de voorkant van waar hebben we het nu eigenlijk over. Jij hebt een aantal vragen. De eerste vraag gaat over de overheid. Ja, waar hebben we het dan eigenlijk allemaal over? Ja, dan moet je denken aan alle overheidsfactoren. Ze staan trouwens ook in die stukken die we zojuist hebben vastgesteld, wat eigenlijk de overheid is. Maar dan moet je ook denken aan HRM, als het aan de orde is. Of juridische zaken die we wellicht tegen het moeten meenemen in de lezerstarieven. De huisvesting, voor zover het aan de orde is, ICT-kwesties die meespelen. Dat bepaalt allemaal de overheid. En die moeten we ergens ook verdisconteren, als ik het zo mag uitdrukken, in de lezerstarieven. En ja, dat is allemaal wat meer en wat hoger geworden. Ook omdat we toevallig bij de laatste begroting ook extra mensen hebben aangenomen. Dus dat verklaart ook voor een deel de extra overheid die we ook moeten doorvertalen naar de lezers. Daarbij komt dat ze vaak ook nog arbeidsintensiever zijn, hè, zeker bij die bouwvergunningen. Ja, dat vraagt gewoon heel veel werk, ook van de ambtelijke organisatie. Ja, en dat zie je dan terug ook in de tarieven in de lezers. Maar dat is even kort samengevat wat eigenlijk overhead inhoudt en hoe je dat terug ziet komen ook in de lezers. Uw tweede opmerking en vraag ging over die 5% norm. Ja, ik heb hier inderdaad toevallig ook dat deel van de begroting heb ik bij me. U kunt zich voorstellen, als wij op een gegeven moment de kosten die wij maken op het geven van een vergunning voor een evenement, dat voor een organisator van een evenement bijna onbetaalbaar wordt om iets te organiseren ook. Hè. Dus sommige producten die vragen gewoon wat meer kosten en dan kun je niet allemaal terugverdienen via de lezers, omdat het eigenlijk voor zo'n aanvraag dan eigenlijk heel erg duur en kostbaar wordt. En daar moet je dan rekening mee houden met de tarief van het product en de dienst die je levert. En nou ja, daarvoor hebben we ook de mogelijkheid van kruissubsidiëring, zo heet dat dan. Je mag dat eigenlijk dan weer dekken via een product binnen datzelfde titel. Hè. Dus dat wordt dan eigenlijk gecompenseerd door dat je eigenlijk extra opbrengsten hebt op een ander product, hè, in dit geval bijvoorbeeld horeca. Dus zo moet je het eigenlijk zien en ja, het heeft alles te maken met het betaalbaar houden van in dit geval een evenementenvergunning of de markt. Wat ook nog een sociaal-maatschappelijke functie heeft in mijn beleving.
Ik zie een interruptie van meneer Tros en meneer Koppens.
Dus voor de duidelijkheid van de kijker wensen we hier een document, een paspoort op komen halen, betalen mee voor sales kermis.
Meneer Royakkers?
Dat is nou net een product wat inderdaad bij wet bepaald is wat de prijs moet zijn. Maar u kunt het zo zien, er zijn drie titels. De eerste gaat over burgerzaken. De tweede gaat over bouwactiviteiten, noem ik het dan maar even. En de derde is specifiek gericht op horeca en evenementen. Ik noem maar even de vrije tijdseconomie. Binnen die titels kun je een beetje variëren met de lezers. Dat heet dan kruissubsidiëring. Dus het ene product kan wat duurder zijn dan eigenlijk de kosten zijn die we daarvoor maken. Een ander product is lager. Dus in totaal moet het wel kostendekkend zijn, dat ziet u ook. Hè? In totaal komen ze op 100% per titel, maar daarbinnen kun je dus een beetje variëren en compenseren. En het heeft alles te maken met het betaalbaar houden van sommige producten en vergunningen die we dus verstrekken. Dus dat is in ieder geval de regel.
Ik heb ook nog een interruptie van meneer.
Ja. Met alle respect, wethouder. U heeft nog niet, bent met mij niet in geslaagd om uit te leggen waarom die opslag voor overheid 40% moet zijn. Dat vind ik toch wel een gigantische stap. En ten tweede, uw verhaal over kruisfinanciering, dat klopt in dit geval ook niet. Horeca wordt voor vergunningen 100% aangeslagen. Die betalen dus niet meer dan dat het kost. En de rest maar voor 5%. En als ik dan kijk naar om wat het eigenlijk gaat. Een tarief voor het in behandeling krijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement op basis van artikel 213.1 APV. Dat is een risico-evenement. Kost 138 euro en 20 cent. En voor het andere, in behandeling nemen van een melding voor een gewoon, niet risicovol evenement, een regulier evenement, kost €43,20. Als ik nou eens dat even oplaad op het opslaan totaal van €5.000, ja, dan gaat het maar over een 100 evenementen per jaar kennelijk. En daar staat dan ruim 1 FTE, inbegrepen die 40% opslag tegenover. Ik vind het nogal wat.
Meneer Royakkers.
Nou, even nog overnieuw als het gaat om de overhead, meneer Tros. Bij de begroting heeft u ook een groot aantal extra mensen vrijgemaakt. Op bijvoorbeeld burgerzaken, digitale dienstverlening, afhandeling van klachten. Dat soort aspecten, ja, dat moeten we ook ergens meenemen in de producten die wij leveren. En voor een groot deel landen die producten ook in de leges die wij heffen. Dus dat verklaart ook wel voor een deel, en zeker bij de arbeidsintensieve producten die wij leveren, verklaart het voor een deel de extra overheid die wij ook in rekening brengen. Dus dat is een deel van de verklaring van die verhoging. U gaat nu heel specifiek in op evenementenvergunningen. Ja, ik heb dat zo niet precies scherp wat een type A, B of C evenement is en waarom het een zeg maar €200 duurder is dan het ander. Ja, dit wordt voor mij ook zelf ook te technisch inderdaad. Het heeft ook alles te maken met de omvang van het evenement, het risico wat het evenement met zich meebrengt. In hoeverre dat wij zelf ook mensen moeten inzetten, BOA's, handhaving, et cetera. Dat verklaart inderdaad wat voor type evenement het is. En wat ook de prijs is om zo'n vergunning te kunnen verstrekken inderdaad. Want dat heeft ook weer meer of minder werk, brengt dat met zich mee. Dus zo moet u eigenlijk de relatie zien tussen de vergunning en de lezen die we daarvoor in rekening brengen. En in het kader van de evenementenvergunning.
Oké, meneer Tros.
Kijk, dit verhaal komt eigenlijk voort uit de reactie op de technische vraag die we inderdaad hebben gesteld tijdens de begroting. Waarop eigenlijk een antwoord kwam wat leidt tot het proberen te stellen van dan politieke vragen daarover. Dat is een beetje aan de hand nu. Dus inderdaad, moest het naar de maaltijd, hè, de begroting hebben we al goedgekeurd. Maar ik zou het toch leuk vinden als u dit als advies beschouwde voor volgend jaar. Om toch eens te kijken of we hier opbrengsten en kosten van die organiseren van evenementen iets meer in evenwicht kunnen brengen. Want een vergunningaanvraag van €138, je kan je voorstellen dat daar een heleboel uren tegenover staan. En dan gaat het over een risicovol evenement. Dat betekent dat er aan de andere kant ook een hoge marktwaarde is. Of ben ik helemaal mis? Dat zou kunnen. En het lijkt mij dan dat de organisatoren dat prima kunnen betalen. Daar wou ik het bij laten. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Meneer Royakkers, gaat u door met de beantwoording, alstublieft.
Ja, dan kom ik toch uit bij de vragen van Hart van Veldhoven. Wacht even hoor.
Ja. Is er een interruptie van meneer Koppens?
Ja, ik dacht dat mevrouw van Hulsen nog een vraag gesteld had. Komt wel een beetje bij het verhaal van Hart uit. De Rijnluiks trofee, maar graag een opmerking richting mevrouw van Hulst.
Ik had hem niet als vraag herkend, meneer Koppens, meer als een suggestie. Ik geef het woord terug aan de wethouder.
Ja, hij is niet voor niks technisch opgesteld. Die is ook heel erg technisch, moet ik zeggen, voorzitter. Het gaat over die 6000 vierkante meter inderdaad. Nou, het gaat in dit geval inderdaad om gebruiksoppervlakte. Dat is inderdaad wat wij hanteren als het gaat om het in rekening brengen van leges. En dat is ook wat wij hebben aangegeven in het antwoord. En het gaat niet over lengte, breedte, oppervlakte, et cetera. Dus die berekening die klopt niet helemaal. Dus zo moet je het gewoon zien, mevrouw Van Hulst. En als u daar meer over wilt weten, ja, dan zal ik dat even technisch moeten beantwoorden. Hoe de systematiek precies zit.
Interruptie van mevrouw Van Hulst.
Dank u, voorzitter. Hier staat, het gaat om de gebruiksoppervlakte volgens de definitie van het bouwbesluit. Als een willekeurige inwoner dit leest, welk bouwbesluit, waar vind ik dat? Hoe ziet er dat dan uit? Staat er niet eens bij. Ik vroeg het dus ook in onze groep van, hoezo welk bouwbesluit? Hebben wij een bouwbesluit genomen? Een paar kleine woordjes erbij en iedereen die snapt het. Maar dit is wel zo moeilijk als je niet weet waar het over gaat. En als burgers het lezen, want daar gaat het mij om, die snappen het niet. Dus die op een gegeven moment houden ze op met interesse hebben in de politiek, in de plaatselijke politiek. En dat vind ik gewoon heel jammer. Dank u.
Ja, dank u wel. Dat is een duidelijk signaal. Ik vraag de wethouder door te gaan met de beantwoording.
Nou, dan toch een korte uitleg. Wat er staat, mevrouw Van Hulst, is het gaat over de gebruiksoppervlakte. En die drie etages die zijn er samen 6000 vierkante meter. En daar brengen we de lezers over.
Ik heb het inmiddels begrepen, want ik heb anderhalf uur uitleg gekregen van mijn eigen fractie. Dank u.
Oh, oké. Dat scheelt inderdaad een hoop tijd. Even kijken.
Ik zie een interruptie van meneer Meijberg.
Ja, voorzitter, ik hoor nu continu technische vragen. En we hebben een afspraak gedaan dat we daar niet op in zullen gaan. Er wordt op ingegaan. Tweede plaats, er worden soms geen vragen gesteld. En dan maken we er toch weer, voorzitter, een vraag van. Dus mijn behoefte is om daar iets meer op te controleren. Dank u wel.
Akkoord, ik heb het gehoord. Ik nodig de wethouder opnieuw uit om door te gaan met de beantwoording van de vragen van de andere fracties.
Ja, dan zie ik dat ik inderdaad CDA bijna zou vergeten. Maar ik ben u niet vergeten, meneer Horsten. U stelt de vraag of dat we ook vergelijken met andere gemeenten. Dat doen we niet heel actief. Wel krijgen we ook regelmatig ook overzichten hoe onze lezers zich verhouden tot andere gemeenten. En een mooi voorbeeld heb ik toevallig ook van de week nog opgezocht. Dat ging over de bouwlezers, want wij zijn nog steeds relatief goedkoop daarin. En daar heeft ooit de VVD aandacht voor gevraagd, weet ik nog, in de vorige periode. Dat we daar best wel trots op mogen zijn. Dus je krijgt regelmatig wel overzichten waarmee ze ook in perspectief worden geplaatst, inderdaad. En dat gaat onder meer via Vereniging Eigen Huis, et cetera. En nou, als het gaat om de bouwlezers, zitten we echt heel erg aan de onderkant. Dus vrij goedkoop, als ik het zo mag uitdrukken. Dus ik houd het wel scherp in de gaten, inderdaad. Ja, dat we niet te duur worden, ja. Dat is ook van belang. Even kijken, dan alsnog hart van Weldhoven, de heer Engelen. De positie van het college. Even over, artikel 10 is dat even uit mijn hoofd. Het betreft de vraag. Hè. Kijk, formeel ligt in ieder geval de bevoegdheid tot opleggen van lezers bij de heffingsambtenaar. Laat ik daar even mee starten. Dat is even de positie die wij ook hebben als college. Maar wij kunnen inderdaad in uitzonderlijke gevallen een eigen besluit nemen. Hè, om bijvoorbeeld toch wat recht te doen aan een hele bijzondere situatie. Het kan namelijk ook voorkomen dat een bepaald bedrag, en ik heb net al even min of meer teruggegeven, ook richting de heer Tros, dat hij ondanks dat we hier een verordening hebben, toch wat onrechtvaardig voelt, omdat het gewoon te hoog wordt, dat bedrag. Dat ligt ook een beetje in lijn van het organiseren van evenementen. En dan kunnen wij, als het nodig is, ook maatwerk leveren als college. Maar dat heb ik overigens zelf in de afgelopen 4 jaar... zover ik weet, maar 1 keer meegemaakt. Dus, maar in ieder geval, die bevoegdheid is er, zoals een hardheidsclausule, om als college daarvan van af te wijken. Dan stelt u de vraag, ja, zijn alle kosten ook doorgerekend, alle ambtelijke kosten? Ja, die zijn verwerkt in de leges. Maar uw constatering is inderdaad terecht. Hè? De producten zijn vooral in titel 2 ook verhoogd. En dat komt inderdaad ook door die hogere personeelskosten. Ik heb dat ook al aangegeven richting de heer Tros. En ja, vooral bij de arbeidsintensieve producten, hè, dus zoals bij bouwvergunningen, ja, zie je dat terug. En bij het MMC en ASML wordt dat ook vooral meegenomen in de zogenaamde exploitatieovereenkomst die wij dan met dat soort partijen sluiten. Maar dat verklaart inderdaad ja, de stijging van de leges in titel 2 en 3. Tegelijk om toch even de context te plaatsen inderdaad. Wij zijn wel relatief goedkoop als het gaat om zeker ook de bouwlezers. Dan heeft u nog een vraag over dat grensbedrag. Hè. Waarom is dat op 500.000 euro gesteld? Nou, allereerst omdat we verplicht zijn om een maximum bedrag ook te noemen. Er is namelijk ook eerder rechtspraak is er geweest. En die stelt eigenlijk dat er geen buitenproportionele tarieven gehanteerd mogen worden. Dus dat is ook een juridische uitspraak is daarover geweest. En ook volgens de gemeentewet mag er geen sprake zijn van onredelijke legesheffing. En dat hebben we ook ooit, moet ik eerlijk zeggen, in Veldhoven ooit meegemaakt. Zelfs van voor mijn tijd heb ik begrepen. Maar het kan ooit voorkomen dat inderdaad de rekenmethode uitwijst dat het project, als je het zou bekijken, misschien wel tot 1 miljoen aan leges zou komen. Ik sluit dat inderdaad niet uit dat het zou gebeuren als je echt die techniek, die rekenmethode, één op één zou toepassen. Maar dat wil niet zeggen dat we ook die kosten daarvoor gemaakt hebben. Dat heeft alles te maken met die rekenmethode waar onder meer ook mevrouw Van Hulst over begon. En dan zijn dus die werkelijke kosten eigenlijk wat lager en daar moeten we dan wel rekening mee houden. Dat heeft alles te maken met die juridische uitspraak die er ook is geweest, dat het wel redelijk moet blijven, ook het tarief wat wij hanteren. Dus het moet wel in verhouding blijven. Dus
Vandaar, voorzitter. En ik zie een interruptie.
Ja, ik zie een interruptie van meneer Engelen.
Ik snap de verhaal, maar dat hoeft dus niet. Het is heel raar dat je iets gaat. Want de 500.000 euro bedrag, dat lijkt mij willekeurig gekozen. Ik heb het nergens gezien dat het. Dus als de kosten dadelijk 1 miljoen zijn, dan mag er niet meer eens 500.000 gaan rekenen. Dat lijkt heel. Dat komt men heel vreemd over.
Meneer Royakkers?
Ja, het is dus eerder omgekeerd, meneer Engelen, dat we op een gegeven moment minder kosten maken dan wat we in rekening brengen. Dat zie je vooral bij die grotere projecten inderdaad gebeuren. Dus als je de rekenmethode toepast, zou je uit kunnen komen op 1 miljoen. Maar de kosten die we maken aan uren en inzet en capaciteit is vaak verder onder inderdaad. Maar dat komt door die techniek, die rekenmethode toepast zoals in de lezingsverordening zijn toegepast.
Meneer Engelen?
Maar ik snap dat dat vaak is, maar dat hoeft dus niet altijd te zijn.
Meneer Royakkers?
Het kan incidenteel ook nog eens voorkomen, maar dan moet ik echt even uitzoeken of er ooit is voorgekomen. Ik kan me bijna niet voorstellen, maar het zou in theorie kunnen voorkomen dat je inderdaad meer kosten maakt dan wat je in rekening brengt. Want het is dan gemaximeerd op die 500.000 euro. En dat heeft dan weer te maken met die uitspraak dat het wel in verhouding moet staan. Het moeten wel bedragen zijn die binnen zo'n project acceptabel zijn. En dan hebben we dat begrensd op 500.000 euro.
Iedere gemeente 500.000 euro, is dat, of hebben wij dat zelf bedacht?
Dat is inderdaad maatwerk, inderdaad. Maar het heeft ook weer te maken met de omvang van de gemeente en het ambtelijk apparaat, et cetera. En de kosten die wij hier intern maken. Dus dat is inderdaad maatwerk per gemeente. De ene gemeente heeft het misschien op 7 ton staan, de andere misschien op 3 ton. Wij hebben een maximum bedrag van 5 ton aangehouden.
Maar daar kunnen we dus mee aanpassen?
Nee, ik zou dat niet aanpassen. Dat zou niet mijn advies zijn, meneer Engelen. Nogmaals, omdat wij eigenlijk zelf nooit hebben meegemaakt dat wij meer kosten maken dan wat we hebben gemaximeerd met die 5 ton. Het is eerder het omgekeerde het geval. En je maakt het ook wel voor bepaalde ontwikkelaars toch wel erg lastig, zou ik stellen, om ook iets te gaan ondernemen in Veldhoven. Ik zou daar toch wel voorzichtig mee zijn. Ik zou het niet adviseren om het aan te passen, meneer Engelen. Het is echt een eerlijk bedrag voor de gemeentegrootte die wij hier kennen.
Meneer Engelen, laatste.
Nee, ik ga het in de fractie nog even bespreken.
Ja? Akkoord. Dan beëindig ik de beraadslaging in de eerste termijn en dan ga ik over naar de tweede termijn. En ik begin bij senior Veldhoven. Niemand? Mevrouw van Hulst.
Ik heb verder geen opmerkingen meer, maar de vriend Luiks trofee gaat niet naar de afdeling.
Nee, dat snap ik. Dat is voor nu even niet de vraag. Hoe wilt u met dit... met dit voorstel omgaan richting de besluitvormende raad.
De hamer erop.
Dank u wel. Ik ga naar D66.
Hamerstuk.
Dank u wel. CDA.
Ook.
Dank u wel. Hart voor Veldhoven. En Engelen. U wilde het terug meenemen naar de fractie? Ja. GBV was al akkoord. Ja. VVD.
Ja, nogmaals een compliment voor de wethouder voor de beantwoording van de technische vragen. Wij zijn heel blij dat het college ook de bevoegdheid heeft om soms maatwerk toe te passen. We willen allemaal dat er veel gebouwd wordt, dus dan moet je ook zorgen dat de bouwleges relatief goedkoop zijn. Die zijn goedkoop. En we willen ook dat Veldhoven bruist en levendig is. Dus ja, wij zijn ook blij dat de evenementen gehouden kunnen worden. Bij ons voor de deur staat de schaatsbaan alweer in de startblokken. En ik hoop dat veel mensen daar naartoe gaan. Dank u. Wij gaan voor ons namenstuk.
Dank u wel. PvdA GroenLinks had ook al aangegeven hamerstukken.
Ja, dat klopt.
Dat is
ja.
Nog zo. Oké, dank u wel. Dan is er één fractie. Mevrouw van Hulst.
Dank u, voorzitter. Meneer Saars, ik dacht dat ASML die schaatsbaan zou financieren.
Dat klopt, ASML bestaat een groot gedeelte mee, ja.
Dus niet van hier, hè?
Nee.
Nee. Want ik dacht even dat u de wethouder bedankte dat dat door kon gaan.
Nee, maar om dat evenement te organiseren is er volgens mij ook een vergunning moeten aangevraagd worden. Hè? Er is ook leges voor betaald.
Oké, dank u.
Ik ben blij dat die niet al te hoog zijn.
Nee, maar dan heb ik het zo. Oké, bedankt.
Goed. Nou, voor straks dan. Er is één fractie die heeft aangegeven het stuk nog even willen meenemen voor een bespreking. Ik wil toch even de conclusie trekken met u goed vinden om het als hamerstuk te agenderen. En als u dan als bespreekstuk alsnog op de agenda wil hebben, dat u dat dan aangeeft bij de Griffie. Is dat akkoord? Ja? Dan gaan we dat doen. Ja, dank u wel. Goed, we gaan door naar het laatste agendapunt, dat is agendapunt 6.11. En dat gaat over het vaststellen van de verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening. Gebleken is dat er een aantal wijzigingen in de APV nodig zijn. Hierbij gaat het om een aantal inhoudelijke wijzigingen. Ik geef voor de eerste termijn het woord aan senior Veldhoven. Meneer Koppens, gaat u?
We komen er op terug. Het is geen hamerstuk, hoor ik net.
Geen hamerstuk, ik heb het genoteerd. Dan ga ik naar D66.
Ja, voorzitter, wij hebben wel wat te vertellen. D66 kan zich zeer vinden in de voorgestelde aanpassingen. Met name waar het gaat om dragen van messen, stokken en andere potentiële wapens, is het helaas nodig om vooral de jongeren in Veldhoven tegen zichzelf te beschermen. Helaas worden we in Nederland in toenemende mate geconfronteerd met het gebruik van dit soort wapens om een gevoel van veiligheid te geven. Dan hebben we één vraag voor de portefeuillehouder. Heeft de portefeuillehouder ook bepaalde gebieden / wijken op het oog waar het specifiek nodig is om uitvoering te geven aan deze nieuwe bepaling? Tot zover.
Dank u wel. Dan gaan we naar het CDA. Meneer Horsten.
Voorzitter, wij vinden het een zwaar hamerstuk.
Kijk aan. Dat is weer eens wat anders. Hart voor Veldhoven. Meneer Kattenstaart.
Dankjewel. We hadden eigenlijk dezelfde vraag als D66. Moet je nu al gebieden aanwijzen of kun je het gewoon voor de hele gemeente vaststellen? Dat was de vraag.
Oké. GBV, meneer Van der Velde.
Dankjewel, voorzitter. Ja, er worden verschillende wijzigingen genoemd en wij kunnen ons vinden in de wijzigingen. Dus wat ons betreft akkoord en een hamerstuk.
Dankjewel. VVD.
Ja, dankjewel, voorzitter. Wij kunnen ons ook zeker vinden in de wijzigingen. Bijvoorbeeld 2.61, gebiedsontzeggingen. Ernstige verstoringen van de openbare orde dient geen plaats te hebben in onze samenleving, helemaal niet in onze gemeente. Dus dat je dat verzwaart is zeker een positief iets. Ook even terugkomend dan op de 2.2b, gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen. Het is een preventief artikel, om zo de trend voor te zijn, lezen wij. Alleen snappen wij niet waarom dit niet gewoon preventief toepasbaar is op de hele bebouwde kom. Waarom dit alleen in bepaalde gebieden van toepassing is.
Akkoord, dank u wel. PvdA GroenLinks. Meneer Bijberg.
Hoe kun je erop tegen zijn op deze toch wel belangrijke wijzigingen die al door de overige raadsleden zijn benoemd? Een hamerstuk.
Dank u wel. Ik ga voor de beantwoording naar de... Nee, wilt u nog iets toevoegen?
Nee, het was even een
correctiegesprek. Oh, akkoord. Ja, dat is heel plezierig. Dank u wel. Ja, ik geef het woord aan de portefeuillehouder, meneer Delhee.
Dat pasje werkt. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk niet zo goed begrepen wat senior Veldhoven nou voor vragen had. Want ze willen het in de terugnemen of...
Mevrouw Van Hulst, wilt u dat nog even toelichten?
Sorry. Dank u, voorzitter. Ik was in de war met een ander stuk. Dus ik had nou in de tweede termijn had ik gezegd, het is gewoon een hamerstuk.
Dat vermoeden had ik al, dus ik ben blij dat ik het even gevraagd heb. Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, senior Veldhoven. Ja, ik heb één echte vraag gehoord van een paar fracties en dat... Het gaat over het artikel waarin de wijken of bepaalde buurten al op het oog zijn. Dat is niet het geval. In de toelichting staat denk ik ook wel helder beschreven dat we toe willen passen op het moment dat het van toepassing is. We hebben nog niet gelukkig, zeg ik maar eventjes, in Veldhoven de aanleiding dat we grote schermutselingen verwachten. Maar we zien gewoon een landelijk beeld en dat willen we gewoon voor zijn. Dus op tijd ingrijpen als nodig is. En dan, ja, we gaan niet zeggen in die of die wijk gaat dat zich voordoen, want dat kan zich ook wel eens een keer verplaatsen. Met name bij jeugd die de ene keer op die plek zich ophoudt en de andere keer op die plek. Dus ik kan daar geen specifieke plaatsen voor aanwijzen, voorzitter. Ik denk dat ik daarmee alle vragen beantwoord heb. Althans, die van de VVD was meer volgens mij een statement dan een vraag. Maar als zou ik willen vragen... om uw vraag even te specificeren.
Meneer Lauwers.
Nou ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor de portefeuillehouder eigenlijk zeggen dat je niet van tevoren een gebied kan aanwijzen waar zich iets voor gaat doen. Daarom vind ik het nog vreemder dat je eigenlijk het artikel toepasbaar maakt op bepaalde aan te wijzen gebieden. Waarom maak je het niet toepasselijk voor de hele bebouwde kom? Nee. Dan ben je dat probleem ook voor.
Meneer Delhey?
Ja, dan zou je het gewoon voor heel Veldhoven niet moeten toepassen, maar dat is technische zin niet mogelijk. Dus dat laatste, als mijn technische kennis voldoende is, dan mag je dat niet voor heel Veldhoven zomaar op die wijze toepassen. Dat moet je dus echt op een aanwijzen en met bepaalde redenen moet je dat doen. Dus je mag het niet voor heel Veldhoven zomaar toepassen. Dus dat is, als het anders is, laat ik het u weten via de schriftelijke melding. Maar ik zeg al, in mijn ooghoek zag ik al iemand knikken die daar al heel veel ervaring had vanuit het verleden. Maar het schijnt goed te zijn, zoals ik het heb beantwoord. Als het anders is, laat ik het toch weten. Tot zover, voorzitter.
Ja, dank u wel. Ja, dan beëindig ik hiermee de eerste termijn. Dan ga ik over naar de tweede termijn. Ik kijk nog even rond. De meeste fracties hebben aangegeven dat er een hamerstuk is. Ja, Senior Veldhoven D66. CDA was ook Hart voor Veldhoven.
Ik vind het wel een foute term in dit kader.
Ik kan u niet verstaan. Kunt u
ik vind het wel een foute term in dit kader. Een hamerstuk.
Nou, u heeft gehoord, het is geen categorie 1 wapen. Ja, oké. GBV. Ja, BVD. Goed, dan concludeer ik dat dit als een hamerstuk naar de besluitvormende raad gaat van 20 december aanstaande. En dan zijn we aan het eind gekomen van deze vergadering in twee delen. Wij zetten op 20 december hebben wij de besluitvormende raadvergadering over de onderwerpen op de agenda staan. Voor nu bedankt. Tot ziens. Wel thuis. Nou ja.